gemeente, ik heb de volgende afkondigingen voor u. De heer Agoort uit Spijkenisse ligt nog steeds in het IJsseland ziekenhuis. Inmiddels is hij wel van de intensive care af, maar hij is nog erg zwak. Hij kan nog nauwelijks bezoek ontvangen, alleen van zijn naaste familie. Morgenochtend op Nieuwjaarsdag zal er een dienst zijn om 10:00. In die dienst willen we de Heer een zegen vragen over het nieuwe jaar. Na de dienst bent u welkom bij het koffiedrinken in de voorkerk. En dan is er gelegenheid om elkaar door middel van een handdruk een gezegend nieuw jaar toe te wensen. Er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. En ze zijn alle bestemd voor het werk van de kerkvoogdij. Voor het laatste gebed aan het einde van de dienst zullen de namen voorgelezen worden van hen die ons in het afgelopen jaar 2008 ontvielen. Tevens zal voorbeden gedaan worden voor hun familieleden. En daarna zingen we uit Psalm 103 het 8e en het 9e vers. Tot zover de afkondiging. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gaan we nu zingen, gemeente, uit Psalm 90, de bekende oudejaarsavondpsalm, evenals Psalm 102. We zingen uit Psalm 90 het eerste vers en na de geloofsbelijdenis, zonder nadere aankondiging, het 6e vers. Dan noemde u Psalm 90 vers 1 en na de geloofsbelijdenis het 6e vers. Geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laat ons het aangezicht van de Heere onze God zoeken in gebed. O God, die de tijden overziet, de tijden van de onwetendheid, waarin de kinderen der mensen zonder de openbaring van uw Heer Jezus Christus voortijlden door het leven van geboorte, jonkheid, volwassenheid, naar ouderdom en sterven. En dit refrein heeft zich herhaald. We lezen al in Genesis dat u zegt: en hij stierf. En hij stierf. En dan worden de namen genoemd van die groten uit de oertijd, de tijd van voor de zondvloed. De namen van de mensen die bekend zijn geworden door heel de historie van Israël en de gemeente heen. Misschien is Henoch wel de bekendste geworden, want hij wandelde met God. En God nam hem weg. En nu zou het zo'n grote zegen zijn, heren, als wij hier en degene die met ons meeluisteren thuis, of op het schip waarop ze varen, of in het vliegtuig waarin ze vliegen, mogen wandelen met God. Over luchtwegen, waterwegen, landwegen, wandelen met God. U kent ons hart, heren, en u weet dat de tijd waarin wij leven ons bezighoudt. Ons zo bezighoudt dat we zouden kunnen vergeten dat u alle tijden overziet. We zouden kunnen vergeten dat wat in die oertijd door mensen werd ervaren in de omgang met u, juist en ook in onze tijd wel heel bijzonder aan het licht mag komen. Want Jezus is aan het licht gebracht. Dat gebeurt er immers als een kind wordt gebaard. En toen u kwam, Heer Jezus Christus, op deze aarde, in een wereld verloren in schuld, toen heeft u geleden onder de schuld van de mensen. Ook de schuld dat ze hun tijd hebben verprutst. Dat ze hun tijd hebben doorgebracht in deze wereld en haar begeerlijkheid. Dat ze hun tijd niet hebben waargenomen. Hun tijd niet hebben uitgekocht, wetend dat de dagen boos waren. En daarom, Heere, buigen we de knieën van onze harten en belijden u dat we mede schuldig staan aan deze wereld, verloren in schuld. We belijden onze zonden, Heere, dat wij niet tijdig u aannamen als onze middelaar en zaligmaker. En misschien er nog steeds geen tijd voor hebben. We belijden onze schuld, Heere, dat wij u die eeuwig zijt, eeuwig blijft, alleen zullen eren omdat uw naam is, ik ben er en ik zal er zijn. Het enige vaste in deze wereld die wankelt vanwege de oordelen die aanstaande zijn, de recessie, de crises die er reeds zijn en op handen zijn. Het vaste van het fundament van het geloof. Het vaste fundament van het bestaan van een mens die toekomst heeft. Die niet hoeft te blijven bij het verleden. Maar mag uitzien naar de toekomst wetend dat het waar is wat u de Heer Jezus Christus zei. En u wist in welke tijd wij leven. En u weet het nu. Wie bekwaam wil zijn tot die toekomst van het koninkrijk van God, die ziet niet naar hetgeen achter hem is, maar die strekken zich uit naar hetgeen voor hem is. Geef die bekwaamheid, Heere, die capaciteit. Want het is een eigenschap die ons veel meer in de tijd waarin we leven kracht zal doen dan wie of wat ook ons probeert te instrueren en erdoor te helpen en raad geeft. U, wonderlijke koning, vredevorst, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, ontfermt u zich over dit deel van uw wijngaard op aarde. Ontfermt u zich over hen die tot onze gezins- en familiekring behoren en die bij koren en most wellustig leven in een overvloed verblijdt, zoals de dichter van de psalm het zegt, en die leven niet ontkennend dat God bestaat, maar wel net doen alsof hij niet bestaat. En dat is misschien nog wel erger als dat we het openlijk ontkennen. Niemand van ons zal het in zijn hoofd halen om een liefhebbende moeder die alles voor je doet te ontkennen. Niemand van ons zal het normaal vinden om net te doen alsof die moeder niet bestaat. Vergeef ons, o God, als we dat wel tegenover u doen. Wat een misdoen, een misdaad is dat toch. O Heer Jezus Christus, als we niet wisten dat u gekomen was om ook dergelijke misdaden in het begin van onze jaartelling al aan het kruis te nagelen en daarmee ook de beschuldiging van de wet die ons terecht daarom veroordeelt, het handschrift dat tegen ons is, aan het kruis hebt genageld. Er zou geen hoop zijn in de wereld. Maar we hebben uw hoop. Op grond van uw werk, uw volmaakte werk, op grond van uw leven en het leven wat gij ons schenkt in u de Heere Jezus. Gun dat leven aan de zielen van hen die uw dienst terug hebben toegekeerd. Breng hen alstublieft terug, Heere, als verloren zonen en dochteren. Het zal toch tot uw eer zijn, Heere, als het welbehagen wat u hebt in mensen. Daartoe gaat strekken en daarop uitloopt dat er een grote schare zal zijn die niemand tellen kan, die u de lof, de eer en de aanbidding zal toebrengen op uw dag in uw toekomst. Bekeer dan tot u, Heere, en leer ons wat het wil zeggen om zo te leven zoals een Mozes leefde, die zijn leven ervoor over had om anderen te redden. Om zo te leven zoals u de Heer Jezus zegt. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dan die zijn leven zet voor zijn vrienden. Om zo te leven zoals Paulus het beleefde. Ik wenste wel verbannen te willen zijn van Christus wegen, vanwege mijn broeders in de maatschap. Dan is er tijd, genadetijd, vindenstijd, die zo overgaat in eeuwigheid. Altoos bij de Heere zijn. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in Lucas 2, vanavond gemeente Lucas 2, vanaf vers 25. Tot en met 38. En de halve morgenochtend de lezing voor te zetten vanaf vers 39 tot het einde. Dus we blijven nog even verwijlen in Lucas 2. Lucas 2 vanaf vers 25. En er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtend de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kinderke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zei: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volkeren, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zei tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaar had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaar, terwijlke niet week uit de tempel met vasten en bidden God dienend, nacht en dag. En deze te diezelfde uren daarbij komend heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot zover de schriftlezing. Over dat gedeelte willen we zo dadelijk wat mediteren. Als inleiding daarop, gemeente, gaan we zingen uit Psalm 102, het 14e en het 15e vers. Psalm 102, vers 14 en vers 15. was een mens te Voorne Putten.
Rotterdam.
Schiedam. De Hoekse Waard.
Welke waard?
Want waarden zijn om te bewonen. Er zal ter zijner tijd, zet hoofdletter, op Gods tijd gezegd worden van ons, er was een mens in Ammenbroek. Of waar dan ook. Wiens naam was, dan komt je naam. Simeon, Simon, Anna, Anneke, dat je naam ook geweest is. Er was ooit een mens. En wat zou er toch geweldig zijn, als van al die mensen die nu de kerk bevolken, al is dat een zeer slinkend getal mensen, gezegd kan worden wat er gezegd wordt van Simeon. Een mens rechtvaardig, godvrezend, verwachtend de vertroosting Israëls. Geen wonder dat die man rechtvaardig was en godvrezend, want de Heilige Geest rustte op hem. Zeg, wat is het dan toch wel wonderlijk dat als de Heilige Geest op iemand rust, dat hij of zij, welke naam je ook hebt, waar je ook vandaan komt, in welke tijd je ook geleefd hebt, de vertroosting van Israël verwacht. Dat is wonderlijk. Wij denken iets anders bij het rusten van de Heilige Geest op ons, dan zijn we hele rechtvaardige en heilige mensen. Dan zijn we in ieder geval beter als de mensen die zich van deze tijd noemen. Dat denken we althans. We denken dan wat er dan, als de Heilige Geest op ons rust, dan zijn we beter. Vergeet het maar. Er is wel een bijzonder kenmerk van de mens op wie de Heilige Geest rust te noemen. En het is dat ze de vertroosting van Israël verwachten. Simeon is een icon, is een prototype van de mens van de eindtijd. Dr. W. Alders heeft eens een keer gezegd, het begin van de kerkgeschiedenis zal als twee druppels water lijken op de eindtijd. De laatste periode van de kerkgeschiedenis. Er zullen dus Simeons zijn en Anna's, mannen en vrouwen, die behalve dat ze gerechtvaardigd willen leven door de genade van de Heilige Geest, en behalve dat ze godvrezend willen leven door de genade van de Heilige Geest, ook de vertroosting van Israël verwachten. Nou, dat mag je vandaag de dag wel eruit zien, hè? Nadat al die duizenden raketten van de Hamas weer zijn neergedaald op Israël. En de hele wereld over Israël heen valt omdat ze nu eindelijk terugslaan. Dan mag je wel uitzien, hè, naar de vertroosting van Israël. Maar misschien heb je dan ooit gedacht dat dat een kenmerk zal zijn van de christen van de eindtijd. Christenen zijn ook in zekere zin slimme mensen, hoor. Er was een mens te Voorne Putten en die was slim. Smart, zegt de Engelsman. Daar zit ook het woord smart in. Mensen die echt slim zijn, gelovig slim, zijn ook altijd mensen die smart hebben. Ze lijden onder hun inzicht. Slim zijn is inzicht hebben. Daar lijden ze onder. En waarom lijden ze eronder? omdat ze zien dat Israël voorlopig nog in grote nood is. En daarmee ook de kerk. Want God gaat de kerk niet verlossen los van Israël straks. Wij worden niet door Israël zalig, maar alleen door de Heer Jezus Christus. Maar als God de historie van deze wereld gaat voltooien, dan zal Hij met de vertroosting van Israël beginnen. En dat zal ook de vertroosting van de kerk zijn. Is dat bij jullie al aan het licht gekomen? Is dat al geopenbaard? Is behalve dat Christus in Bethlehem werd gebaard, geopenbaard, ook het in uw hart en leven geopend, geopenbaard, het licht geworden? Ben je al tevoorschijn geroepen uit de duisternis? Uit dat sompige moeras van dat ons wentelen in de zonde, in de wereld en haar begeerlijkheid? Als Simeon gaat spreken, dan zegt hij: mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Wat zag hij? Hij zag een kind wat geopenbaard was, kort daarvoor geboren. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, was niet. Mijn ogen hebben nu een buitengewoon visioen gekregen over het einde van de wereld, over de zaligheid van Israël en de heidenen, hoe belangrijk die dingen allemaal ook zijn. En soms behaagt God het ook aan mensen daar meer van te onthullen wat al geopenbaard was, maar meer licht daarover te geven. Maar voor Simeon was de openbaring Jezus. Ik vind dat zo bijzonder. Hem was een openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij niet zou sterven voordat hij de Christus Jezus zou zien. Er was een mens tevoren in Putten. Zal straks van die mens gezegd worden: oh ja, hij. Waar woonden ze ook alweer? In Hellevoetsluis of Briel of Spijnbaar. Hij, zij verwachtte de vertroosting van Israël. En hoe beleefde hij of zij dat nou, joh? Nou, het licht was opgegaan over Jezus. Wat bedoel je daarmee, het licht opgegaan? Dat op hetzelfde moment dat Simeon naar Jezus keek, hij veel meer zag als met zijn oude mannenogen. Dat gebeurt vandaag nog steeds. Als mensen op Jezus zien, gaan ze meer zien wat ze met hun jonge of ouder ogen zien. Maar er zijn heel wat mensen die dat niet kunnen. Waarom niet? Omdat God het niet wil? Nee, dat niet. Omdat ze dus niet in staat zijn om, vanwege tekort aan intelligentie? Nee, dat niet. Omdat ze niet kunnen omdat ze nooit erbij opgevoed zijn? Dat ook beslist niet. Ze willen niet. Je hoort of bij de mensen die zich willen laten verlichten of niet. Het is al heel opvallend dat als Simeon deze woorden uitspreekt, dan haalt hij een profetie aan uit het Oude Testament. Hij zegt: gij hebt een zaligheid bereid voor het aangezicht van al de volken in Jezus Christus, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Dat woord, een licht tot verlichting der heidenen, komt rechtstreeks uit Jesaja 49. En in het 9e vers van Jesaja 49 zegt de Heilige Geest. En Jesaja die spreekt dan het woord. En het woord wordt gesproken tot Israël en tot de volkeren. Zegt tot de gebondenen, gaat uit. Tot hen die in de duisternis zijn, komt tevoorschijn. Komt tevoorschijn. Laat er iets openbaar komen in je leven. Mensen die zich niet willen laten openbaren, die missen het licht. Ja, maar dominee is niet zo positief hoor, als je openbaar komt. Hoe bedoelt u dat? Als wij mensen openbaar komen wie we zijn, dan komt je de binnenkant open en bloot. Hè? Dat is toch niet zo best, tenminste bij mij niet. Daar heeft u gelijk aan, dat is waar. Het is een zeer pijnlijke geschiedenis als onze story, onze levensgeschiedenis, geopenbaard wordt, aan het licht komt. En toch zegt de Heilige Geest, komt tevoorschijn, komt aan het licht. Waarom doet de Heilige Geest dat? Wel, als wij zelf geopenbaard worden in onze vunzigheid en vuiligheid, in onze afkeer van God en de naaste, in onze haat tegen de Here en tegen de naaste, in onze zelfgenoegzaamheid en trots, onze waanwijsheid, als we geopenbaard worden, dan gaat het er ook in één keer open dat we het licht der volken nodig hebben. Jezus Christus. Voor die tijd zullen we denken, ik heb licht genoeg. Ik heb een eigen visie. Dat is ook licht. Maar waar de Heilige Geest ons tevoorschijn roept, dan komen openbaar als zondaren, als verklaarde zondaren. En dat is niet leuk. Maar dat doet Hij om ons tot het licht te brengen. Het licht der wereld. Jezus Christus. Dat bedoelde de Heilige Geest in Jesaja 49. Kom tevoorschijn. Kom aan het licht. Zie ik nu mensen of van Voorne Putten en omstreken die tot het licht gekomen zijn vanaf de kansel? Dominee, daar kunt u slecht over oordelen, daar heeft u volkomen gelijk aan, maar ik weet dat de Heere ons nu wel ziet. De Heere Jezus in de hemel ziet ons allemaal. En Hij weet of we al tot het licht gekomen zijn. Misschien vraagt iemand zich af, hoe weet ik dat nou zelf ook? Nou, Jezus is tot een licht voor de heidenen. Dat zijn we toch, of niet? We zijn geen Joden, dus heidenen. Hij is tot een licht voor de heidenen. Ja, maar hoe weet ik nou dat hij ook voor mij een licht is? Dat is een hele domme vraag. Dat is een hele domme vraag. Die moet je nooit aan God stellen. Heere, bent u nou ook tot een licht voor mij gekomen? Want er staat op tientallen plaatsen in de Bijbel dat hij gekomen is tot een wereld verloren in schuld. Hoor je daar niet bij dan? Weet je wat wel een goede vraag aan God is? Heere, hoe lang hou ik het nog vol om mij in de duisternis toe te dekken? En hoe lang, Heere, blijf ik het nog volhouden om hardnekkig te verzetten tegen het tevoorschijn komen? Ik wil dat niet meer volhouden, Heere. Ik wil tevoorschijn komen. Als u, de Heilige Geest, mijn leven gaat onthullen, ik weet dat ik me er tegen verzet, dan ga uw gang alstublieft maar. Ja, dan gebeurt er in je leven wat de Jezus zelf heeft genoemd, de Heilige Geest. Als die komt in je leven, weet je wat er dan gebeurt? Word je overtuigd van iets. Overtuigd van zonde. omdat je in Christus niet geloofd hebt. En van gerechtigheid en van oordeel. En nu zijn er mensen die Christus ziet en waarvan hij weet dat ze tot het licht gekomen zijn. Ze hebben geen stralenkrans om hun hoofd. Die krijgen ze straks pas als ze sterven. Als ze met Simeon mogen zeggen: ik was een mens te Jeruzalem, Heere, maar ik wil spoedig een mens zijn in de hemel. Laat, Heere, nu uw dienstknecht maar gaan in vrede naar uw woord. Dan krijgen ze een stralenkrans. Voor die tijd niet. Hoe weet ik nu of ik... Ik zei zo, je mag nooit die domme opmerking maken, hoe weet ik of Christus voor mij gekomen is, want dat is absoluut zeker dat hij voor u gekomen is. Alleen, je bent zelf de enige die dat dus niet wil weten, of daar niks van wil weten, of dat op allerlei manieren probeert tegen te spreken. Maar als je nu die domme vraag niet meer stelt, maar die goede vraag leert stellen: Heere, ontdek mijn levenseind aan mij, opdat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Dan ben je ook een mens die de vertroosting van Israël verwacht. Ik las in een verklaring: als Simeon gaat spreken op het tempelplein aan het begin van onze jaartelling te Jeruzalem, dan is heel zijn leven wat hij geleid heeft irrelevant geworden. Niet meer ter zake. Alles waar hij vroeger voor gevochten en gestreden heeft, misschien wel zijn kerkelijke standpunten, zijn dogmatische standpunten, voor de standpunten over de sociologische situatie, de politieke situatie van Israël verkeerde, over de Romeinen, had natuurlijk een mening over de Sicariërs, die messenmannen, hè? Die terroristen die ergens in de berg van Galilea zaten te wachten op een kans om Romeinen te vermoorden. Hij had een natuurlijke mening over de volgelingen van Herodes, de Herodianen. Hij zal absoluut ook zijn gedachten hebben gehad over het verschil tussen de Fariseeën en de Sadduceeën. Maar het was allemaal onbelangrijk geworden. Laat me nou maar heen gaan, Heren. Want het belangrijkste van mijn leven heb ik gezien. U heeft mij tevoorschijn geroepen uit al dat gedoe, partijzucht, strijd, twist en wrok. En toen ben ik gaan verlangen naar de zaligheid in Christus Jezus. En nu heb ik hem gezien. Hij nam het kende ik in zijn armen. Mijn ogen hebben nu uw zaligheid gezien, Vader. Lieve Vader, milde zegenader. U heeft het beloofd en hij is gekomen. Ik ben ervan overtuigd. Wat van een week iemand tegen me zei, dat was zo waar. Als je Christus werkelijk ziet in je leven, wordt de rest onbelangrijk. Niet meer relevant. Niet dat je dus zomaar dan je opsluit in een klooster, of dat je in de retraite gaat ergens in Frankrijk, of dat je moet zeggen: ik trek me maar terug uit dit leven. Nee, dat niet. Want het leven moet geleefd worden. Vooral met het oog op de mensen die nog niet tevoorschijn gekomen zijn. Die het licht nog niet hebben gezien in Christus Jezus. Dat is de belangrijkste reden waarom Christen leeft op aarde. Maar dat hoef ik jullie niet te vertellen, dat weten we allemaal. Dus dat alles ten opzichte van Christus niet meer relevant, niet meer echt interessant is, dat wil niet zeggen dat we dus zonder interesse in het leven staan. Nee, Simeon stond met beide benen op de grond. Zo zelfs dat hij dacht aan het allerbelangrijkste voor de mensen om hem heen. God is in Christus gekomen tot verlichting van de heidenen en tot doxa, tot glorie, tot glans van Israël. Dat waren de mensen om hem heen in Jeruzalem. Dat waren zijn tijdgenoten. Dat maakte die man buitengewoon blij. Het gehate en verachte volk. Dat volkje van Jacob, zoals ze minachtend zeiden. De Joden. God zal dat volk tot heerlijkheid, tot glorie brengen. Dus hij zei niet, ik heb Jezus in mijn leven mogen ontmoeten als mijn zaligmaker. En nu is de rest van mijn leven onbelangrijk. Nee, de rest van mijn leven is zo belangrijk. Ik moet eten en drinken, wat op de bank hebben, wat in huis hebben. En een baan proberen te krijgen. En als ik ziek ben, ze proberen zo goed mogelijk te werken aan mijn gezondheid. Want er is nog een volk om me heen. In mijn gezin, in de kerk, mijn werk. Simeon wilde leven tot glorie, tot heerlijkheid van zijn tijdgenoten. Moet je nou eens voorstellen dat er ooit van jullie zal gezegd worden. Van iemand die misschien verderop aan de straat die je langs de kerk loopt, bij een steen staat, bij een grafsteen. Dat ooit iemand zal zeggen, er was een mens. En die heeft geleefd van dat jaar tot dat jaar. En wat is nou vooral het trefwoord bij zijn leven? Nou, hij verwachtte de vertroosting van Israël. En hij geloofde in de glorie van Israël. En hij had dus buitengewone liefde voor Israël. Nou mag je dat nu ook doorvertalen naar Holland. Nederland. De omgeving. De mensen om ons heen. Er zijn heel wat mensen in ons midden waarvan ik weet dat die bekant dag en nacht voor hun kinderen bidden. Voor een vrouw. Voor een man. Voor een broer. Voor een zus. Voor een kind wat hun geschonken zal worden, naar ze hopen. Het zij de natuurlijke weg of op andere wijze. Oh, die mensen waar je dan mee bezig bent, heten niet Israël. Maar ze hebben andere namen. Het zullen meestal Nederlanders zijn, denk ik wel. En je kunt Nederland niet in de plaats van Israël zetten. Maar je kunt wel zeggen, er zit een vergelijking tussen die dingen. Zoals Simeon de vertroosting van Israël verwachtte en de bekering van Israël, waardoor Israël weer tot glorie zal komen op deze wereld, niet langer uitgemoord zal worden en gehaat zal worden. Dus je kunt allemaal een vergelijking trekken met leven voor de mensen in Nederland. Hun zaligheid en hun glorie, hun bekering tot God. Er was een mens te Jeruzalem, rechtvaardig en godvrezend en verwachtend, de vertroosting van Israël. En dan nu te voorkomen dat sommige mensen in de 21ste eeuw zouden denken dat God de vrouwen op een plekje lager heeft gesteld dan de mannen. In geestelijk opzicht wordt er onmiddellijk een ander mens bijgenoemd. Anna. En weet je wat van Anna gezegd wordt? Dat ze op dezelfde manier als Simeon de vertroosting van Israël verwachtte. De zaligheid voor de mens om haar heen. Zij heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Nee, het is niet zo dat in het koninkrijk van God een vrouw maar iets minder zou zijn als een man. Anna wordt hier genoemd niet als een bijzondere vrouw, maar juist als een heel gewone, maar vooral ook leidzame vrouw, leidende vrouw ook. Verklaarders zeggen ze moet tenminste 60 jaar weduwe zijn geweest en ongetrouwd zijn gebleven. En wat was nou het trefwoord bij haar leven? Ze week niet van de tempel. Dag en nacht biddend. God dienend, nacht en dag. Lieve mensen, u die nacht en dag bezig bent met de vertroosting van mensen om u heen, met de zaligheid van uw kinderen en kleinkinderen en anderen. Dit is niet te vergeefs. Dit is niet te vergeefs. Wordt nou op oudejaarsavond niet vooral weemoedig, en dan is het maar één stapje, dan word je ontmoedigd. En dan word je mismoedig. En zo verder. Als Paulus durft te zeggen, het gebed dat ik voor Israël doe is tot zaligheid van Israël, dan had hij niet een of andere hoogmoedige houding aangenomen, zo van, ik ben nou de apostel der heidenen en wat ik dus bid, dat heeft ook effect, dat zal dus tot zaligheid van mensen leiden. Nee, hij was zich diep van bewust dat hij sinds Christus hemelvaart de enige was die licht kon brengen op aarde. Verbaast u dat? Nou, dat is goed dat ik je dat verbaas, want ik zeg het helemaal niet goed. Hij was niet de enige. Nou, hoe zit het dan? Sinds Christus hemelvaart heeft hij alleen een mens te voornen putten, of waar dan ook, die het licht van Christus kan verspreiden. Laat ze maar knallen buiten met kunstlicht. Wij hebben een ander licht, toch? Het is zelfs zo sterk dat als Paulus, dat wordt beschreven in Handelingen 13, samen met een medebroeder staat te preken, met Barnabas, dan zegt hij dat hij met vrijmoedigheid het woord spreekt. Net zoals Hanna. Anna die sprak het woord van God met vrijmoedigheid in Jeruzalem. En dat is niet een vrijmoedigheid die opkomt uit hun karakter of die op een of andere bijzondere manier door God gewerkt wordt. Dit is vrijmoedigheid nemend uit iets wat God ons vertelt, ons bekend maakt, ons openbaart. Wat openbaart God ons? Dat als er licht in de wereld verspreid moet worden, zijn wij het of niet? In Handelingen 13, vers 47, zegt de apostel, want alzo heeft de Heere geboden, zeggend, ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat ge zou zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. En het gaat hier niet over de Heere Jezus direct, maar over die van Jezus zijn. Het gaat niet direct over Christus, maar over de christenen. Ik heb u, mensen, tevoren putten, of waar je ook woont, gesteld, opdat je lichter heidenen zou zijn, en tot zaligheid van hen, tot aan het uiterste der aarde. En dan, dominee? Nou dan, als je dat in je leven een klein beetje mag leren, dan gaan we samen wachten op een ander licht. De blinkende morgenster. Jezus Christus die aan de hemel zal verschijnen. Een licht zo groot, zo schoon, dat dan zal neerdalen van 's hemelstroom. dan gaan we samen wachten op de voleinding van alle dingen, waarin de zaligheid vol zal worden. De heerlijkheid van Israël zal opgaan. En de volkeren, zegt Openbaring, in het licht van Jeruzalem zullen wandelen. Amen. Zingen we nu uit de lofzang van Simeon, het eerste en het tweede vers, de lofzang van Simeon, vers 1 en vers 2. Gemeenten, dan volgen nu de namen van hen die in het afgelopen jaar door ons naar de groeven der vertering gebracht werden. Naar wij hopen allen in de aarde gezaaid tot de dag van de opstanding der doden. Op woensdag 23 april overleed Bartelina IJzerenberg-Humelet op de leeftijd van 72 jaar. Laatst gewoond hebbend in Hellevoetsluis. Op 22 september overleed Leendert Jan Groeneweg op de leeftijd van 90 jaar, laatst gewoond hebbend in Appenbroek. Op 19 oktober overleed Jacobus Willem Aaldijk op de leeftijd van 76 jaar, laatst gewoond hebbend in Heemvliet. Op 22 december kwam Benjamin Kameling levenloos ter wereld en hij is begraven op 27 december. In verband met zijn overlijden dit jaar, alsmede met het overlijden van allen aan wie wij in gezins- en familieverband terugdenken, zingen we nu Psalm 103 vers 8 en 9 nadat wij eerst de naam des Heren hebben aangeroepen. Laat ons bidden. Er waren mensen te Hellevoetsluis en alle andere plaatsen die we noemden. En ze zijn er. En waar ze zijn, is u bekend. Wij hopen, heren. Wij spreken de hoop en de verwachting uit, heren, dat u waakt over het stof. En dat u hen die achterbleven en met hen meegeleden hebben in hun ziek zijn, in hun noden, in hun stervensnood, nabij zult zijn. Gedenk alle rouwdragende heren en o grote trooster Israëls. Bij die verwachtende vertroosting van het volk Israël mogen toch weten dat u vandaag een trooster bent in uw gemeente. Zo mogen we hen aan u aanbevelen, heren, en vragen om uw gunst en genade, ook over de heideren die wij zijn en die om ons heen zijn. Heren, waar nu het blind gezicht van het heidendom door vuurwrek wordt verlicht, verlicht hen toch spoedig met Jezus Christus, de Heere der heerlijkheid, het licht der wereld, die tot heerlijkheid van uw volk Israël, tot glorie en glans zal zijn. Geef dat de mensen die om ons heen wonen de zaligheid in hem mogen leren kennen. En gebruik ons daartoe, Heere, opdat ons leven een verwachtend leven zal zijn. Grote verwachting van uw werk als een Simeon en een Anna. Dat bidden wij u om Jezus wil. Amen. We zingen u dus uit Psalm 103, het 8e en het 9e vers. geliefden, gaat u heen in vrede, met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.